Goedenavond gemeente, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat u hier in de kerk bent of thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft. Vanavond zal proponent Van der Voet uit Veenendaal voorgaan. U heeft al gemerkt dat helaas ons orgel weer wat technisch mankementen vertoont. Bedankt Adriaan dat je ons op de piano wilt begeleiden vanavond. De bloemen van vandaag gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Frank Ter Maten uit de Van der Zanderstraat in Kesteren. Als u als gemeentelid de bloemen weg wilt brengen, kunt u zich na de dienst melden bij de koster. Ter voorbereiding op deze dienst willen we zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 538, Laat zo je licht maar schijnen. We zingen lied 538 uit de bundel Op toonhoogte. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Wij zingen nu Psalm 62, vers 1 en 4. 62, vers 1 en vers 4. Na de geloofsbelijdenis zingen wij Psalm 77, vers 6 en 7. 77, vers 6 en 7. En ook vanavond belijden wij ons geloof met de 12 artikelen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gestorven en begraven, nederdaald ter helle, maar ter wit om opgestaan van de doden, en hij is opgevaren naar de hemel, en aan de rechter van God, de Almachtige Vader, en vandaar zal hij eenmaal weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij gaan nu samen bidden. Heer in de hemel, we danken u dat we mogen samenkomen. Vandaag, alweer voor de tweede keer, we danken u dat wij opnieuw u de lof mogen toebrengen, opnieuw uw woord mogen openslaan en opnieuw een boodschap meekrijgen voor de week die wij ingaan. We hebben ook al gezongen dat u goed bent en dat u te prijzen bent. En we hebben eerlijk gezegd, dat wij in plaats van bittere klacht van uw grote daden willen spreken, dag en nacht. Want het is wel waar, als wij in sommige gevallen op ons eigen leven letten, dan zit het ons niet altijd mee. En als we op onze wereld letten, dan zit het zelfs ronduit tegen op heel veel plaatsen. En dan zouden wij kunnen twijfelen aan wie u bent, maar gelukkig brengt u ons dan weer op de hoogte van uw heil, want u bent onze schepper. En u bent onze verlosser en u bent de vernieuwer van ons leven. U hebt hemel en aarde bewogen om uw liefde met ons te delen. En we bidden u dat dat ons de troost geeft, juist als wij aangevochten worden. Wij danken u dat we hier zijn. We danken u dat we ook thuis verbonden mogen zijn met deze dienst. En we bidden dat wat hier gebeurt tot uw eer mag zijn. We bidden dat zonden niet in de weg staan, maar dat uw genade hier mag klinken. En dat we daarvan mogen leven, van uw vergeving. En we bidden u dat zorgen ons niet afleiden. En ook dat vreugde ons niet zo in beslag neemt dat wij geen tijd voor u hebben. Laten we ons alstublieft mogen concentreren op wat u vanavond tot ons te zeggen hebt. Daar bidden wij voor oud en jong en thuis en hier aanwezig. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan uit de Bijbel lezen, om te beginnen Maleachi 1. Laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Maleachi 1. Daar, ja, wat we daar dan zien, dat is eigenlijk dat God en Israël ruzie hebben. Dat gebeurt vaker en dat de profeten dan moeten ingrijpen. Maleachi 1 tot en met vers 9. Een last, het woord van de Heere tot Israël door de dienst van Maleachi. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere, maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? Was Esau niet de broer van Jacob, spreekt de Heere, toch heb ik Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. Ik heb zijn bergen gemaakt tot een woestenij en zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. Hoewel Edom zegt, als wij verwoest worden, bouwen wij de puinhopen weer op, zegt de Heere van de legermachten dit. Zullen zij bouwen, dan zal ik afbreken en men zal hen noemen goddeloos gebied en het volk waarop de Heere tot in eeuwigheid toornig is. Uw eigen ogen zullen het zien en u zult zelf zeggen, groot is de Heere tot over de grenzen van Israël. Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als ik een vader ben, waar is de eerbied voor mij? En als ik een heer ben, waar is het voor mij? Zegt de Heere van de legermachten tegen u, priesters die mijn naam verachten. Maar u zegt, waardoor verachten wij uw naam? Doordat u onrein brood op mijn altaar brengt. En u zegt, waardoor maken wij u onrein? Doordat u zegt, de tafel van de Heere die is verachtelijk. En als u een blind dier ten offer brengt, dat is niet erg. En als u een kreupel of ziek dier ten offer brengt, dat is niet erg. Bied het maar eens aan uw landvoogd aan. Zou hij u goedgezind zijn of u terwille zijn? Dit zegt de Heere van de legermachten. En dan zegt de profeet, nu dan, tracht toch het aangezicht van God gunstig te stemmen, zodat hij ons genadig zal zijn. Tweede schriftlezing is Romeinen 8, vers 14 tot 17. God zegt, vers 6, dat is de tekst, een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als ik dan een vader ben, waar is de eerbied voor mij? Als ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? Zegt de Heere van de legermachten. Dus God zegt, ik ben uw vader, maar eert u mij wel? En dan over God als vader lezen wij dan ook in Romeinen 8. Of nee, ja, Romeinen 8 vers 14. Zomaar een paar versen uit dit hoofdstuk, waarin Paulus bevestigt dat wij ons kinderen van God mogen noemen. Immers, zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van de aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. De Heere God is niet tevreden hoe ze in Jeruzalem de offers brengen, en de Hebreeënbriefschrijver die zegt, wat nou de goede offers zijn voor ons, de Nieuwtestamentische gemeente. Hebreeën 13, vers vers 14 tot 16. Hebreeën 13, vers 14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door hem, door de Heer Jezus, een lofoffer brengen aan God. Namelijk de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet. Want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Nou, boven de preek zet ik de zin, God heeft ruzie met zijn kinderen. God heeft ruzie met zijn kinderen. Wij gaan vooraf nog zingen uit Op toonhoogte, lied 303, vers 1, 2 en 3. Lied 303, 1, 2 en 3. Nou, als God een lofoffer vraagt, dit was al een loflied dat we nu gezongen hebben. In Maleachi 1 vers 2 staat, ik heb u lief gehad, zegt de Heer, maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? Dat is dan het begin. En dan in vers 6, een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als ik dan een vader ben, waar is de eerbied voor mij? En als ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? Zegt de Heere van de legermachten tegen u. Nou, vanmiddag is er een eigen bijeenkomst geweest met de jonge lui. Maar gelukkig zie ik er toch nog een paar zitten. Een paar kinderen, een paar jongeren. Want ik wil aan jullie vragen, hebben jullie wel eens ruzie thuis? Hè? Want ik heb boven de preek gezet, God heeft ruzie met zijn kinderen. Hebben jullie wel eens ruzie thuis? Ja, en dan bedoel ik het met je vader of je moeder, hè? Of misschien wel met alle twee tegelijk. Nou, meestal als je het met één ruzie heeft, neemt de ander het wel voor je op. Zo gaat dat tenminste. Maar jij hebt ruzie. Waarover? Ja, mijn kamer, dat ik hem weer niet opgeruimd heb. Dat ik weer te laat naar bed ga, dat ik weer te lang op mijn mobieltje zit. Nou, enzovoort. Ik kan wel wat dingetjes bedenken waarover jullie ruzie maken. Ja, en als hij nou je vader of je moeder pijn wil doen, en dan moet je ze niet geslaan, dat mag niet, tuurlijk niet. Maar als je ze pijn wil doen, dan moet je als je ruzie hebt tegen je moeder zeggen, u houdt niet van mij. Ja? Of tegen je vader, u houdt niet van mij. Dan doe je ze pijn, dat weet ik heel zeker. En dan stamelt je moeder wel terug. Hoe kom je erbij? Ik hou van jou. Ik heb altijd van jou gehouden. Maar je hebt het wel gezegd. U houdt niet van mij. Nou ja, ik heb het wel eens gehoord hoor. Een van onze kinderen. Die maakt het nog een beetje gek. Hè? Die zei, er is hier niemand die van mij houdt. Dat is toch niet zo leuk. Als je kinderen dat zeggen. Nou, de Heere God die heeft ook ruzie. En dat heeft hiermee te maken. Want de Heere God die zegt, ik heb u lief gehad. Ik heb altijd van jou gehouden. En dat zegt de Heere God tegen Israël. Ze zijn teruggekeerd uit de ballingschap. In Jeruzalem. Het is dus na die tijd. En tegen die mensen die, ja, hebben ontdekt hoe God voor hen zorgde toen ze mochten terugkeren. Tegen die mensen zegt de Heere God, ja, ik hou van jou, ik hou van jullie. Zoals je vader of je moeder zegt, ik hou van jou. Of zoals u dat tegen uw kinderen zegt. Zegt u, hè, zegt u toch wel, ik hou van je. Ik hou van jullie, zegt God. En weet u wat het antwoord van Israël is? Waarin hebt u ons dan lief gehad? Ze geloven het niet. Ze zeggen dus feitelijk wat heel veel mensen in onze tijd ook zeggen. Ik geloof het niet dat God liefde is. Jullie kunnen dat wel vertellen in de kerk. En je kunt er wel over preken dat God liefde is. Maar dat zijn mooie woorden. Bewijs het maar eens dat God liefde is. Nou, ik zie er niks van. Als jullie op huisbezoek gaan als ouderlingen, dan kom je bij mensen op bezoek die soms om die reden niet meer naar de kerk gaan. Van in mijn leven heb ik deze tegenslag gehad en die tegenslag en die beproeving. En dit hebben de mensen mij aangedaan. Of dit hebben zelfs de mensen uit de kerk mij aangedaan. Ik geloof het niet meer dat God liefde is. En anderen zullen zeggen, en misschien zijn dat meer de jongeren, dat weet ik niet. Van het is zo'n puinhoop in de wereld. En er zijn zoveel dreigingen. God, liefde. Als God liefde is, dan zou hij toch wel dit doen en dan zou hij toch wel dat doen. En dan zou hij toch wel zus ingrijpen of zo ingrijpen. Nee, nee, ik kan het niet geloven dat God liefde is. Ja, ik zeg het nu op een vriendelijke manier. Maar die mensen daar, de priesters die deden er aan mee, die verweten het God. U zegt wel dat u van ons houdt, maar waar is uw liefde dan? Nou, dat doet de Heere God ook pijn. Maar de Heere God die verdedigt zich. En ja, dat doen misschien vaders en moeders ook. Van joh, ben je soms vergeten toen je in het ziekenhuis lag, dat ik elke dag bij je bed zat. Ja? Nou, op die manier. Of vergeet jij dat het brood wat je eet, dat je vader en je moeder daarvoor werken? En wie ruimt jouw kamer op als jij het weer eens 3 weken niet gedaan hebt? Dus nee, ik denk het, dat die ouders zich dan verdedigen. Maar de Heere God die doet dat, die zegt, zijn jullie nou vergeten dat ik alleen met jullie een verbond gesloten heb? Zijn jullie dan de speciale relatie vergeten? Kijk, ze moppen er wel, want in die tijd van Maleachi, dat was een tijd van, ja, bepaald geen rijkdom. Dus het volk was arm en er waren ook nog misoogsten. En de leiding, ja, ze hadden geen koning teruggekregen toen ze teruggekeerd waren uit Babel. Ze hadden een of andere landvoogd die nog steeds naar Babel moest luisteren. Dus, nee, en die tempel, Ja, die werd wel herbouwd, of die was al herbouwd, maar dat stelde toch niet zoveel voor ten opzichte van wat het geweest was. Nou, het was niet echt rooskleurig. Maar de Heere God die zegt, je moet niet kijken. Je moet niet kijken naar de dingen die jou voorspoed geven. Maar je moet letten op mijn relatie met jullie. Jullie weten toch dat jullie de enige zijn met wie ik een verbond heb gesloten. Bij Jacob al. Ik had ook dat verbond kunnen sluiten met Esau, de oudste. Maar ik heb het verbond gesloten met Jacob, met jullie. En altijd door, alle eeuwen door, zijn jullie mijn volk geweest. Mijn volk tot op de dag van vandaag. En dat heeft Esau gemerkt. En dat hebben de afstammelingen van Esau ook gemerkt. Want ze waren jullie vijanden, maar ik heb jullie altijd verdedigd. Nou ga ik een tip geven aan ouders, tegen wie een dochter of een zoon zegt, houden jullie wel van mij? De Heere God, die kijkt Israël aan en die draait het om. En die zegt, oké, je vraagt aan mij waaruit blijkt dat ik van jullie houd. Houden jullie wel van mij? Ja, dus als uw zoon of uw dochter mopper, kun je zien genieten. En dat wij dagelijks merken hoeveel jij van ons houdt. Ja, zo doet de Heere God het. Die zegt, een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Oké, als ik dan je vader ben. Waar is dan de eerbied voor mij? Dat is gewoon het vijfde gebod, hè? En het vijfde gebod, dat is eert uw vader en uw moeder. En het eren van je vader en je moeder, dat betekent dat je ze lief hebt. Dat je ze dankbaar bent. Dat je ze hoogacht. Dat je ze verzorgt als ze ziek zijn of als ze oud zijn. Dat je ze respecteert. Dat je hun opvoeding serieus neemt, hè, wat ze je geleerd hebben voor het leven. En dat je hun nagedachtenis, als ze er niet meer zijn, hoog houdt. Nou, de Heere God die zegt, oké, ik jullie vader en jullie twijfelen, dan kijk ik wel aan mij, dan wil ik wel eventjes dat vijfde gebod naast jullie neerleggen. Hoe zit dat dan? Met de eerbied voor mij, met jullie liefde voor mij en jullie dankbaarheid en jullie hoogachting en het respect voor mijn opvoeding, voor mijn geboden. Ja, ik ben ook jullie heer en een heer, een slaaf die respecteert zijn heer. En die acht hem hoog, vrezen, eerbiedig opzien naar. Ja, als ik je vader ben, waar is dan de eerbied en waar is het ontzag als ik jullie heer ben? Dus de Heere God, die draait het om. Hij zegt, kijk, eerbied, dat is in het Hebreeuws het woord voor gewicht. Waaruit blijkt dan dat ik gewichtig ben voor jullie? Dat ik belangrijk ben, dat ik de belangrijkste ben? Heeft u de moeite mee om te geloven dat God liefde is? De Heere God zegt, ik heb toch een verbond met jullie gesloten. Zegt hij niet alleen tegen Israël, zegt hij ook tegen ons. Hij zegt zelfs, ik heb dat verbond met jou persoonlijk gesloten, toen je gedoopt werd. En dat wordt elke keer bevestigd in de kerkdiensten, hoeveel ik van jullie hou. En ook als het avondmaal staat aangericht. Ik heb zoveel voor jullie gedaan. En zeg je dan, u bent geen liefde? Mag ik het eens omdraaien, zegt de Heere God dan tegen ons. Waaruit blijkt dan dat ik belangrijk voor jou ben? Waaruit blijkt dat ik gewicht heb voor jullie? Waar is de eerbied voor mij? Waar is jullie liefde voor mij? Waar is het ontzag? Ook ja, Ja, als u op huisbezoek bent en u hoort dan iemand zeggen, ja, God is liefde, ik geloof er niks van. Dan zou je het ook kunnen omdraaien. Merkt God dan wel iets van uw liefde voor hem? Merkt God dan, als u God verwijten maakt, maar hoe belangrijk is hij dan voor u? Merkt de Heere God daar dan iets van? De Heere God is een teleurgestelde vader. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja, en die zitten hier ook in de kerk of die zitten thuis te luisteren. Teleurgestelde ouder. Die weten, ik heb zoveel voor mijn zoon en zoveel voor mijn dochter of alle kinderen gedaan. Maar wij ontvangen zo weinig terug. Dat is eigenlijk de klacht van God. Wel verwijt, hè? Van ja, ja, jullie. Maar we ontvangen. En je hebt dat gezegd, hè? Van twee ouders kunnen beter voor 10 kinderen zorgen dan 10 kinderen voor 2 ouders. Nou, in een relatie hoort de liefde natuurlijk van 2 kanten te komen. Maar het zijn juist de oude ouders die nog wel eens verwoorden. En dat doen ze dan voorzichtig. Ze willen ook niet al te bozig overkomen. Maar dat ze wel degelijk teleurgesteld zijn in hun eigen kinderen. En dat doet ontzettend zeer. Het doet God ook ontzettend zeer als zijn kinderen hem verwijten dat hij geen liefde is, terwijl hij zoveel om hen geeft. Nou, dan is de ruzie zeker afgelopen. Nou, was dat maar waar, dan wordt het eigenlijk nog erger. Want ze blijven de Heere God tegenspreken. Want de Heere God die zegt dan tegen de priesters, u veracht mijn naam. En dan schrikken ze niet. Dan zeggen ze niet, nee. Dan zeggen ze, waardoor verachten wij uw naam dan? Het zijn net pubers. En als je dan tegen je puber iets zegt, dan zeggen ze, hoezo en waarom? Hoezo verachten wij uw naam? Leg het eens uit. We snappen niet wat u bedoelt. En dan zegt de Heere God, je brengt onrein brood op mijn altaar. U moet dus weten dat de regels waren dat de offers die je bracht, die moesten volmaakt zijn. Want God is belangrijk. God is de belangrijkste in ons leven. Dan moesten de offers volmaakt zijn. Niet beschimmeld brood naar de tempel brengen. Omdat u onrein brood brengt op mijn altaar. Nou, schrikken ze dan? Wel nee, ze schrikken nog niet. Want dan zeggen ze tegen de Heere God, waardoor maken wij dat dan onrein? Ze blijven hem tegenspreken. Ja, u veracht de tafel van de Heer, hè, de tafel van de toonbroden. En zegt de Heere God, u brengt een blind offer, een blind dier als offer. En dan zeggen ze, dat is toch niet erg? Hoort u het kinderen zeggen tegen hun ouders? U overdrijft. Hoe komt u daar nou bij? Doe toch niet zo moeilijk. Wat maakt dat nou uit? Nou, zo staan ze te praten tegen God. Wat maakt dat nou uit? Of wij een blind offerdier brengen, of een offerdier dat kan kijken. Het wordt toch gewoon geslacht? Dat is toch hetzelfde vlees? Wat maakt dat nou uit? Ja, zegt de Heere God, u brengt ook op een andere manier kreupelen of zieke dieren als een offer. En weer zeggen ze, dat is toch niet erg? Hoort u hoe ze de heiligheid van God naar beneden halen? Door de Heere God eigenlijk neer te zetten als een aansteller. Als iemand die overdreven dingen vraagt van zijn kinderen. En de Heere God moet daar maar eens mee ophouden om zulke overdreven eisen te stellen. De Heere God is helemaal niet belangrijk voor hen. Want weet u wat ze doen? Ze geven de restjes aan God. Ze spreken de Heere God tegen. Hè, voortdurend, ze spreken hem tegen. En ze geven de restjes. En daarmee halen ze hem helemaal naar beneden. En dan zegt de Heere God nog, nou, dat moet u maar eens bij uw landvoogd aanbieden. U moet daar eens een keer komen met kreupele dieren en zieke dieren als geschenk. Hè? We hebben een mooi geschenk voor u meegebracht, een schaap. Ja, het is wel bijna dood, want het is ziek, maar dat willen wij u geven. Moet je eens proberen. Dat doe je niet eens voor je aardse landvoogd, maar voor je hemelse vader is dat goed genoeg. De restjes, ja, want daar heb je toch niks meer aan. En een beest dat ziek is. Nou, dan kan ik dat wel offeren aan God. Nee, de Heere God die is diep, diep teleurgesteld in zijn kinderen. Ze leggen zijn geboden en zijn regels naar hun eigen goeddunken uit. En de restjes zijn voor hem. Nou, zijn de kinderen van God van nu anders? Bent u liefde? Wat merken wij van uw liefde? En de Heere God die zegt, wat merk ik van jouw liefde? En dan zeggen wij, nou, we hebben nog wat restjes voor u. Dan moet u maar genoegen meenemen. We hebben nog restjes van onze aandacht voor u. We hebben nog restjes van onze tijd voor u. We hebben nog restjes van ons geld voor u. Gewoon wat we niet meer nodig hebben, dat geven wij aan u. Dat is toch niet erg? Wat maakt het uit dat het alleen maar de restjes zijn? De helft van ons hart voor u, dat is toch ook al heel wat? Of een kwart van ons hart voor u. Waarom zouden we alles aan u moeten geven? Stel toch niet zulke hoge eisen, hemelse vader. En dat u regels hebt en geboden gegeven hebt, ja, die mogen wij toch wel op onze eigen manier uitleggen. Dat wil toch niet zeggen dat wij altijd naar u moeten luisteren. Luistert u nou alstublieft maar eens naar ons. Kijk, die kleine Samuel, die zei in de tempel toen hij geroepen werd, spreek, Heere, uw knecht hoort. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Maar de Israëlieten draaien het om. Die zeggen niet, spreek, Heere, uw knecht, ik hoor. Maar ze zeggen, luister, Heere, uw knecht spreekt. Luister, Vader, uw kind spreekt. Mogen wij u niet op onze eigen manier dienen? Overdrijf toch niet zo met uw eisen. Nou, heb je het weer, die opstandige kinderen, die praten zo met hun ouders. U moet eens naar ons luisteren. U bent niet meer van deze tijd. U stelt te veel eisen. U snapt niet dat het tegenwoordig anders kan. Op diezelfde manier kunnen wij ook met God ruzie maken en hem teleurstellen. Malachi die roept dan tussendoor als profeet tegen die mensen die zo over God praten en tot God praten. Tracht toch het aangezicht van God gunstig te stemmen. Dan zal hij ons genadig zijn. Hebben jullie niet door dat je de relatie met God op deze manier aan het verspelen bent? Je moet investeren in je relatie met God. Zoek zijn aangezicht. Tracht hem gunstig te stemmen. Zorg nou dat hij niet boos wordt. Want hij vraagt niet te veel van jullie. Hij heeft jullie lief en hij vraagt alleen maar de liefde van een kind voor zijn vader. Wie is God voor u? Of wie is God voor jou? Nou, ik denk dan dat heel veel mensen zeggen, en dat vind ik prachtig, God is mijn hemelse vader. Dat is uniek hoor. Dat vindt u in geen enkele godsdienst, ook de islam niet, ook het jodendom niet. God, je vader, in het Oude Testament wordt God maar, ik geloof, 7 keer vader genoemd. In het Nieuwe Testament, ja, hier dus onder andere, hè, dat God zichzelf vader noemt. Het Nieuwe Testament is, dacht ik, iets van 330 keer. Dat God vader mogen noemen. En dat komt door de Heer Jezus, het werk van de Heer Jezus. Want die mocht zeggen, mijn vader in de hemel. En die mocht zeggen, mijn vader in de hemel, maar die heeft niet gezegd tegen ons, oh, mijn vader, niet van jullie. Nee, de Heer Jezus die heeft ons geleerd om te zeggen, als u dan bidt, bid zo, onze vader die in de hemel is. Dus die hemelse vader die we hebben leren kennen door de Heer Jezus Christus, die deelt hij met ons, zodat wij inderdaad mogen zeggen, God is onze vader. Een vader is dichtbij, maar het is wel onze hemelse vader, dus hij verdient wel eerbied en ontzag. Ja, en als God je hemelse vader is, dan mag jij zeggen, ik ben zijn kind. Dan zijn wij wat terughoudender in. Hè? Dat is typisch in de kerken en vooral in de traditionele kerken. Evangelische gelovigen zeggen wat sneller, ik ben zijn kind. Maar ja, op het moment dat ik zeg, hij is mijn vader en dat is mijn troost. Ja, dan mag je ook zeggen, ik ben zijn kind. En Paulus die stimuleert dat ook, hè? Daarom heb ik Romeinen 8 gelezen. In Malachi 1 vers 6 noemt de Heere God nog twee beelden naast elkaar, een vader en een kind. Hè? Als ik dan een vader ben, waar is de eerbied van mij? Maar hij noemt ook de Heer en de slaaf. En Paulus zegt, nou, dat is nog verwarrend om ook over heren en slaven te spreken, want we zijn zelfs geen slaven meer. Daar hoef je zelfs niet meer bang voor te zijn. Dat wij kruiperig of zo naar God omhoog moeten zien. Nee, wij zijn geen slaven meer, maar wij zijn kinderen. Prachtig. Maar waaruit blijkt dat dan? Dat is eigenlijk de vraag ook vanavond. Waaruit blijkt dat dan dat hij uw hemelse vader is? En waaruit blijkt dat dan dat u zijn kind bent? Nou jongens, waaruit blijkt nou dat je moeder is? En je vader? Ja, ik weet het wel. Als je vuile was hebt omdat je gesport hebt, dan breng je die niet bij de buurvrouw, maar die breng je bij je moeder. Daaruit blijkt dat ze je moeder is. En als, weet ik het wat, je fiets kapot is, dan breng je die niet bij je leraar op school, maar dan zeg je tegen je vader, pap, mijn fiets is kapot. Je vader en je moeder, ja, dat blijkt dat ze dat zijn als je ze nodig hebt. Ja, en dat doet nou net zoveel vaders en moeders pijn. Dat er kinderen zijn die alleen maar laten zien dat ze een vader en moeder hebben als ze die nodig hebben. Pap, kan je me halen? Pap, kan je me brengen? Mam, heb je wat geld voor mij? En zo gaat dat door tot die ouders in het bejaardenhuis zitten. Alleen als je ze nodig hebt. Dat doet zeer. Jongens, niet doen. Want houden van je ouders, ze belangrijk vinden, dat is niet ze erbij roepen als je ze nodig hebt. Als het daarbij blijft hangen, dan hou je vooral van jezelf en niet van je ouders. De restjes voor je ouders, de restjes van je tijd en je aandacht, hè, vooral als je druk bent, dat geldt ook voor mensen die oude ouders hebben, dan weet ik het wel, dat u niet altijd tijd voor ze hebt, omdat u druk bent. Maar als u alle drukte laat voorgaan, ik probeer u geen schuldgevoel aan te praten, maar de restjes van je ouders, dat doet zeer. Oké, u zegt en jij zegt, ik vind het zo mooi dat God mijn hemelse vader is. En ik vraag, waaruit blijkt dat dan? Ja, als ik hem nodig heb, wanneer ik in de penerie zit, dan roep ik wel tot God. En de restjes, ik heb nog wat zakgeld en daar kan ik wel iets afstaan van. Hè? De restjes van mijn tijd en aandacht zijn voor God. Nee. Dan doen we God verdriet. Heb eerbied voor God. Zoals een kind voor zijn ouders eerbied heeft. Heb God lief. Dien hem van harte. Neem zijn woorden en zijn geboden serieus. En breng de goede offers. Dan wil ik het daarmee afronden. Want die ruzie die de Heere God had met zijn kinderen, dat ging over die restjes die ze offerden aan hem. En nee, breng de goede offers. En voor Israël was dat de volmaakte lammeren en de volmaakte broden. Hè? Geen schade, geen ziekte, zodat je daaraan liet zien, God is echt de belangrijkste voor ons. En de Hebreeënbriefschrijver zegt tegen ons ook vanavond, ja, je laat zien dat God je hemelse vader is als je hem de goede offers brengt. En wat zijn dan die goede offers? Dat je hem lof en eer toebrengt. Hem lof zegt. Zijn naam belijdt. En je niet schaamt. Niet schaamt voor je. Oh ja, dat kan ook, hè, dat kinderen zich schamen voor hun ouders. Je niet schaamt voor God, maar zijn naam juist belijdt. Er vooruit komt. Hij is mijn vader en daar ben ik dankbaar voor. Daar ben ik trots op dat hij mijn vader is. Dat je zijn naam belijdt in het lied dat je zingt, in het gebed dat je bidt en de woorden die je spreekt. In de ontmoetingen met elkaar, in de kerk, catechese enzovoort, bijbelkring, maar ook in je persoonlijk leven. God de eer toebrengen die hem ook daadwerkelijk toekomt in je leven. Dat is het eerste offer dat je mag brengen. Geen, niet verbazingwekkend, hè? Want u hebt het vanmorgen nog gehoord. God liefhebben boven alles, dat is het, dat is het. Want als je hem boven alles liefhebt, dan gun je hem ook alle dank en lof die je onder woorden kan brengen. En het tweede offer dat je kunt brengen, zegt de Hebreeënbriefschrijver, dat is dat je goed doet. Dat je wel doet, niet kwaad doet, dat je om Gods wil goed doet aan alle mensen. Dat kan een offer zijn, dat kan soms pijn doen, dat je goed doet in je gezin, maar ook in je straat en ook op je werk, omdat je weet, ik heb een hemelse vader die goed voor mij is. Breng hem de lof en de dank die hij waard is en doe goed aan alle mensen. Als God je vader is, laat het horen en laat het zien dat jij zijn kind bent. Ga niet altijd makkelijk in het leven. Maar maak God geen verwijten. Twijfel niet aan zijn liefde. God is liefde. We zijn mee gestart, hè, voor de dienst. God is goed. God is liefde. Laat alle mensen weten, God is goed, hij is liefde. Is niet altijd makkelijk, weet ik wel. Maar breng dat offer van lof, terwijl je het misschien zelf moeilijk hebt. En als jij denkt, oh, God stelt mij teleur. Is hij wel liefde? Kijk dan ook alsjeblieft in de spiegel en vraag dan aan jezelf, ziet God wel iets van mijn liefde voor hem? En zien de mensen aan mij dat God liefde is? Amen. Wij gaan zingen Psalm 71, vers 12 en vers 17. Psalm 71, vers 12 en vers 17. Wij gaan danken en bidden. Heer in de hemel, wij bidden u voor alle ouders die teleurgesteld zijn in hun kinderen. Kan ook andersom, kinderen die teleurgesteld zijn in hun ouders, omdat er toch te grote druk is komen te staan op die band van liefde. We bidden u dat er nieuw uitzicht komt, misschien wel verbroken relaties, omdat mensen op in de spiegel kijken en niet alleen de ander verwijten, genoeg van mij. Er is ook heel veel pijn in gezinnen en in relaties. En we bidden dat juist uw woord daarin een weg wijst. Hetzelfde geldt voor onze relatie met u. Kan zomaar in een moedeloze bui dat wij denken, bent u wel liefde? Maar u bent het. Vanaf onze vroege jaren, vanaf onze kindse jaren, hebt u uw verbond met ons gesloten. En u wilt bij ons blijven. Tot op onze laatste snik en zelfs daarna. En u hebt hemel en aarde bewogen om uw liefde duidelijk te maken op Golgotha voor zondige mensen. Zodat wij u vader mogen noemen. Vader, wij hebben een hemelse vader en dat is ons houvast. Daar danken wij u voor. En we bidden u dat wij dan ook werkelijk als uw kind leven. En u niet afschepen met de restjes in ons leven, maar werkelijk onze liefde laten blijken in het lofoffer, woorden, gebeden, zang, maar ook in onze levenswandel, waarin wij uw liefde laten zien in onze liefde voor anderen. We bidden erom dat wij niet twijfelen aan uw liefde, maar juist uit die liefde onze kracht putten om lief te hebben, ook als die beproefd wordt. We bidden voor de kerk, dat die een voorbeeld mag zijn van onwankelbaar vertrouwen in de liefde van God, hoeveel verwijten er ook gemaakt worden richting u. We bidden voor de wereld. Het is wel heel erg wat er gebeurt. Ook in Oekraïne nog steeds, dood en verderf, omdat mensen blijkbaar niet in staat zijn om het goede voor elkaar te zoeken. Wilt u de boosdoeners tegenhouden, zoals u dat ook gedaan hebt voor uw volk Israël in het Oude Testament? We bidden u ook voor uw volk Israël nu, diep geraakt door het lijden dat hen opnieuw is aangedaan. Maar wat er nu gebeurt, het lijden van het Palestijnse volk, is ook weer verschrikkelijk. Wij weten geen uitweg uit deze zeer ingewikkelde situatie. Wilt u een weg wijzen? En laat het alstublieft een weg niet van ondergang zijn, maar een weg van vrede. Geldt ook voor al die andere landen waar strijd is. Afrika, Azië. Het is te erg zoals mensen zich gedragen. Heer in de hemel, ga met ons mee. We bidden om een goede week, goede schoolweek. Als we naar school gaan, goede werkweek. Als we naar ons werk gaan, een goede thuisweek. Als we daar onze taken hebben. Of als we oud zijn en nauwelijks meer kunnen werken. We bidden om een goede week, ook voor de gemeente. Dankdag, laat het dankdag zijn. Dankdag, ook nu, ook in deze tijd, voor uw goede zorg. We bidden dat uw koninkrijk komt in heerlijkheid, Heere Jezus Christus. En als dat nog duurt, laat dan alstublieft toch wat lichtstralen van uw koninkrijk schijnen op de duistere plekken in ons hart en in onze wereld. In Jezus' naam. Amen. U mag uw gaven geven. Bij de uitgang, voor Tierfund, voor het werk van de kerkrentmeesters en voor de zendings- en evangelisatiecommissie. En wij zingen nog Psalm 81, vers 11 en 12. 81, vers 11 en 12. Samen met de mensen thuis bidden wij nu om Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.